We gaan vanavond naar Psalm 30. Er staat een psalm, een lied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd, gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zingt de Heere, gij zijn gunstgenoten, en zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in zijn toorn, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet, maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en wees mij genadig, Heere, wees mij een helper. Gij hebt mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgart, opdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. En zoals gebruikelijk, zou ik bijna zeggen, zijn dit woorden van David. Maar niet alleen maar van David, maar tot op zekere hoogte. En eigenlijk in de eerste plaats woorden van de Heer Jezus zelf. Heel herkenbaar is overigens dat deze woorden van toepassing zijn op en dus komen uit de mond van het gelovig overblijfsel van Israël. In de toekomst, in elk geval. En tot op zekere hoogte ook in het heden. En dan hebben we ze weer alle vier gehad. Ik blijf dat herhalen, want tamelijk systematisch is dat de toepassing eigenlijk van alle psalmen. Het begint met een psalm, een lied der inwijding van Davids huis, waarbij je gevoeglijk mag aannemen dat het een psalm van David is. Als je er onderuit wil, kan dat, maar u weet, dat is wat altijd gebeurt, hè. Inwijding van Davids huis, oké, maar dat zou iemand anders geschreven kunnen hebben natuurlijk. Een of andere beroepsschrijver die daarvoor is ingehuurd, weet je veel, zou kunnen. Dus een en het ander is, wij weten niet wat Davids huis is. Want er zijn in de praktijk twee opties voor. Nu is het makkelijk om even een route buiten de Bijbel om te nemen. In de Joodse traditie heeft deze plaats gekregen bij het Chanukka-feest. En Chanukka-feest is het feest van de herinwijding van de tempel. Gewoon de inwijding van de tempel, maar wij noemen het herinwijding van de tempel. Anders denken we aan de inwijding bij Salomo. Dat is het feest dat in onze dagen gevierd wordt ter herinnering aan de herinwijding van de tempel, nadat die ontwijd was geworden gedurende enige jaren door Antiochus Epiphanes, de geopenbaarde godheid betekent dat ongeveer, de geopenbaarde. Godheid wordt weggelaten, maar dat was het idee, hè? De man verbeeldde zich dat hij God was en daarmee weet je meteen welke rol die in de geschiedenis vervulde. Want we kennen er nog een die zich verbeeldt dat hij God is, want megalomanie is uitgevonden. Grootheidswaanzin, zie mensen kijken. Sorry. Is uitgevonden, ik wil toch een beetje wetenschappelijk klinken, dat moet tegenwoordig. Het is uitgevonden door de duivel zelf. Ontleend gemakshalve aan bijvoorbeeld Jesaja 14 en Ezechiël 28. Dat lijkt me voorlopig wel weer even voldoende. En Antiochus Epiphanes hoort in een lange rij van dit soort figuren. Maar hij bestond het om in de tijd tussen, laten we zeggen, Malachi en Matthäus, hè, in In de tijd van het Griekse Rijk nog, dat was voordat de Romeinen kwamen, in pak en beet 170 voor onze jaartelling was het officieel, om die Joodse tempel te ontwijden, de Joodse religie, riten om zo te zeggen, te verbieden, inclusief de besnijdenis, werd ook verboden in het algemeen. Er werden voortaan varkens geofferd in de tempel. Die werd niet afgebroken, er werden varkens geofferd. Het meest onreine wat een Jood zich denken kan, schijnt het. En die werden daar geofferd aan een beeld dat daar was opgericht staande in de heilige plaats. Nou ja, zo staat het niet in de Bijbel, want het staat niet in de Bijbel. Maar er wordt voorzichtig naar verwezen, bedekt, in Daniël hoofdstuk 11, waar we immers een profetie vinden over de voortgang van de geschiedenis, hoe dat zou gaan met die wereldrijken enzovoort. En die profetie komt uiteindelijk terecht, of uiteindelijk, maar komt terecht bij deze Antiochus Epiphanes. Alleen van hem, vanuit zijn dagen, van die figuur, springt de profetie over naar een figuur die in de eindtijd zou komen in Jeruzalem. Dat is dus nog in de 70ste week van Daniël. Wanneer eveneens in de heilige plaats, dat is niet noodzakelijk de tempel of een tempel. Als het dat geweest was, had er tempel gestaan, maar er staat er juist niet. Dat is het meest opvallende, daarom geloof ik ook niet dat er dan een tempel staat. Maar die heilige plaats is er natuurlijk. Maar in die dagen zal daar ook inderdaad een beeld worden opgericht, gewijd aan de, wat wij de antichrist noemen, zeg maar aan Maitreya. Er zal dus een Boeddha beeld wezen, of gewijd aan de Mahdi, hoe heet je ook alweer, de Imam Mahdi. Maar dat is dezelfde, hè? Dat is de duivel zelf. En Zeus of Jupiter uit het verleden, uit de dagen van Antiochus Epiphanes, dat is ook steeds dezelfde figuur. De god deze wereld, de overste deze wereld, de god deze eeuw. En of je nou Zeus heet, of Jupiter, of Neptunus, of hoe die maar heet, Nereus, of Baal, dat is ook nog altijd een aardige. Of Maitreya, of Boeddha, dat maakt niet, of Imam Mahdi, of Allah, dat maakt allemaal niks uit. Dat is altijd gewoon dezelfde, hè? Dat begrijpt u toch, hè? En het punt is dat wat in het verleden gebeurde, of om bij de Bijbel te blijven, wat in Daniël 11 werd aangekondigd en daarna ook vervuld is geworden, zal zich in hoge mate in de toekomst herhalen. Vandaar de kortsluiting die je daar vindt in de profetieën. Die kortsluiting zit trouwens in bijna alle hoofdstukken van Daniël. Je denkt dat het nog over het verleden gaat, maar op een gegeven moment dringt tot je door. Het gaat niet meer over wat al vervuld is, het gaat over wat nog steeds moet komen. Zo steekt dat in elkaar. Dat is een goede reden voor, maar die leg ik nou maar niet uit. Waar het maar om gaat, is dat de ontwijding van de heilige plaats en daarna de herinwijding daarvan, Chanukka, in de toekomst nog zal plaatsvinden, namelijk wanneer in de 70ste week van Daniël, zeg maar populair in de grote verdrukking, deze dingen opnieuw zullen plaatsvinden. Tamelijk letterlijk hetzelfde. Waarna alsnog de heilige plaats weer geheiligd, dat wil zeggen weer ingewijd zal worden door de echte Chanukka. Chanukka, Chanukka, dan wel Henoch, dan wel door de Heer zelf, de trooster namelijk. Die woorden hangen aan elkaar, maar doe maar even. Met andere woorden, je bent maar zo terecht bij dat gelovig overblijfsel straks na de 70ste week van Daniël, vanwege de inwijding van, laten we zeggen, Davids huis. En met dank aan de Joodse traditie die die toepassing bewaard heeft via het feest van Chanukka. En dan zult u zeggen, maar dat is toch helemaal niet een gezette hoogtijd des Heren uit bijvoorbeeld Leviticus 23, Chanukka, komt daar niet voor, hè? Dan moet ik u zeggen, nee, dat niet, maar het komt wel voor in het Nieuwe Testament. En er wordt zelfs vermeld dat de Heer ter gelegenheid van Chanukka optrok naar Jeruzalem. Met andere woorden, voor hem had het dus toch betekenis. Feest van de vernieuwing heet het. Des tempels, dat is leuk, want Chanukka hangt samen met Henoch en dat wordt vertaald met vertrooster, trooster, vertroosting. En ik heb u al eens eerder verteld dat het Bijbelse begrip feitelijk betekent: het oude is weg, maar er komt wat nieuws voor in de plaats. En in zo'n vertaling vind je dat dan terug. Het feest van de vernieuwing, dat is herinwijding. Maar goed, het feest van de vernieuwing des tempels. Je kunt ook zeggen dat het gaat over de vernieuwing of de inwijding van het nieuwe verbond. Want daar komt het in de praktijk op neer. Het slaat uiteindelijk op het aanbreken van het nieuwe verbond. Wat Israël betreft is dat dus inderdaad pas na de 70ste week van Daniël. Maar daarnaast vind je natuurlijk ook dat het nieuwe verbond wat ons betreft is aangebroken. Pak een beetje 2000 jaar geleden in de opstanding van Christus. En als het dan toch gaat over een tempel, kan ik net zo goed even verwijzen naar Johannes 2... waar de Heer zei: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer oprichten. En het commentaar van Johannes daarbij is dat het zeide hij van de tempel zijns lichaams. Namelijk zei hij over zijn eigen lichaam en toen ging het dus over zijn dood en opstanding. En in zijn opstanding brak het nieuwe verband aan. Heb je dat nog? Maar dat herhaalt zich, diezelfde structuren. U weet het, hè? Bijbelstudie, natuurlijk kausaal, maar ook analoog. Dat wil zeggen parallellen. U weet wel, Hosea 6 was het, geloof ik, als ik me goed herinner. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen herrijzen. Toegepast op de Heer Jezus is het gebeurd. Toegepast op Israël moet het nog gebeuren. En het, na 2 dagen van 1000 jaar, zeg maar, hè, daar komt het op neer. Dat is aan het eind van de 70ste week, dus daar kom je precies bij terecht. En bij nader inzien, Flavius Josephus, dan wel Josephus Flavius, je weet nooit wat de volgorde is. Ik heb het in het telefoonboek nagezocht, maar hij stond er niet in. Jozef heette de man. Maar goed, die heeft die geschiedenissen beschreven, ook die tussen Maleachi en Matthäus, en ook dus die geschiedenis van de ontwijding en daarna herinwijding van de tempel in de boeken der Maccabeën, want zo heten ze. De Maccabeën. U weet wie de Maccabeën waren? Dat waren de Joodse opstandelingen, hè? De verzetstrijders van toen. Je moet het niet gaan lezen voordat je moet gaan slapen, want dan slaap je de hele nacht niet meer. Maar goed, ja, er gebeurde wat. Maar in elk geval, Flavius Josephus beschrijft 2 keer hoe lang het duurde. De ontwijding van de tempel totdat hij weer heringewijd. Weer opnieuw werd ingewijd. Hij beschrijft 2 keer, geeft 2 verschillende tijdrekeningen. De ene is, het duurde 3 jaar... En de andere is, het duurde 1260 dagen. Als u mij vraagt, was het niet 1260 dagen, maar was het gewoon 3 jaar? En die 1260 dagen heeft hij later uitgevonden om het kloppend te maken met de profetie van Daniël 7. En wat het nog maar meer was, over tijd, tijden en een halve tijd zijn er de tweede helft van de 70ste week enzovoorts. Ik ga daar nou niet verder op in, want het is hier ver buiten de orde. Komt een andere keer wel weer. Misschien de volgende collegedag, dat zou kunnen. Dan hebben we het over de 70ste week van Daniël. Zo smal mogelijk. Dat wil zeggen wat er echt in de Bijbel rechtstreeks over spreekt en daarna verwijst. Waarschijnlijk komt het aan de orde, dat weet ik nog niet. Ik weet nooit hoe lang zo'n dag duurt namelijk. Maar vooruit. Maar via die uitdrukking, lieder inwijding van Davids huis, kom je daar wel bij terecht. Historisch is dit trouwens moeilijk te plaatsen. Laat ik even die draad maar opnemen dan. Want als je het letterlijk wil nemen, dan weet je het nog niet helemaal zeker. Het makkelijkste is te zeggen, het zal wel over zijn paleis gegaan zijn. Maar hoe komen de Joden er dan bij om het te gebruiken ter gelegenheid van Chanukka? Bovendien, als het over zijn paleis gaat, Ja, hoe hangt dat dan samen met de inhoud van deze psalm? Want dat kan er wel boven staan, maar als het er niet meer in voorkomt, als je verder geen aanknopingspunten hebt, dan zit je waarschijnlijk toch mis. Zal ik nog eens wat moeilijk zeggen, even gauw, begin van de avond. Het eerste vers van, heeft er niks mee te maken. Het eerste vers van 2 Thessalonicenzen 2 zegt dat het gaat, dat Paulus het heeft over de dag des Heren en over onze toevergadering tot hem. Neem je nou de verklaringen van dat hoofdstuk, kom je de toevergadering tot hem helemaal niet meer tegen, want die heeft men eruit weggeredeneerd. Omdat men er niet in gelooft. En dat is mijn belangrijkste argument altijd in verband met dat hoofdstuk. Als er dus staat, die een wederhand weet gij, totdat hij uit het midden zal gedaan worden, wat er maar staat, want daar ga ik niet op in. Dat kan alleen maar gaan over onze toevergadering tot hem, want als het daar niet over gaat, is er geen enkel tekst meer, geen enkel woord meer in het hele hoofdstuk dat gaat over onze toevergadering tot hem. En er staat boven dat het daarover gaat. Zie. Als je maar een breder verband leest, kom je er vanzelf uit. Tenzij je niet wil. Dan moet je oogkleppen opzetten of inzoomen. Dan lees je woord voor woord of tekstje voor tekstje. En dan ben je het overzicht kwijt en dan kun je ervan maken wat je wil. En dat is wat de duivel er ook altijd mee doet. Dat weet u. Ja. Maar goed. Maar zoiets vind je hier dus ook. Dus de optie dat het over Davids paleis zou gaan lijkt mij toch sterk. Ik bedoel, niet waarschijnlijk. Omdat het niet past. Het enige wat daarna komt is dat het niet gaat over zijn paleis, maar over zijn tempel. En daar valt tegen in te brengen dat zo'n ding niet bestaat. En niet bestaan heeft, want David heeft de tempel nooit gebouwd. Dat zou zijn zoon pas doen. Maar, in de eerste plaats hou ik u voor 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Dat is het gedeelte vanaf vers 6. Waar in mijn Bijbel staat, David verovert Jeruzalem. Dat is al erg achteraf geschreven, want hij veroverde niet Jeruzalem. Daar is een goede reden voor. Dat bestond namelijk helemaal niet. Jeruzalem. Dan kan je het ook niet veroveren. Laat staan dat Melchizedek daar koning van geweest zou zijn. Dat is ook een hardnekkig misverstand waar ik heftig tegen protesteer altijd. Net zo min als dat er een plaats bestond die heette Tzadik of Zedek. Maar er staat, hij was koning van, ja, van koning der gerechtigheid staat er. Melchizedek, koning der gerechtigheid. Maar de gerechtigheid is niet een stad ergens. En er stond ook, hij is koning des vredes. En vredes is net zo min een stad ergens. Shalom. Laat staan dat het zou zijn Jeruzalem. Of shalom, of hoe je het maar uitspreken wil. Ik geloof er niet in. Hebreeën 7 zegt trouwens dat wat die uitdrukking betekent. Hij is koning des vredes en koning der gerechtigheid. En van een plaats of stad is in Genesis 14 in dit verband helemaal geen sprake. Er was geen stad Jeruzalem, er was een stad Jebus. En er staat er ook, de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem, ja, achteraf geschreven. Want het was tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En de stad heette Jebus. David veroverde de stad. En meer in het bijzonder de burg Sion heet dat. Vers 7 is dat. En dat is wat gebeurde. En daarna noemde David de stad Jeruzalem. Onderwijs, les. Onderwijs van vrede. Want van Jeruzalem zou de wet, het onderwijs, Torah, uitgaan. Staat op een andere plaats. Hè? Maar hij veroverde de stad En daarna staat er in vers 11... En Hiram, de koning van Tyrus... Het schijnt dat die koningen van Tyrus altijd Hiram heten... want in de dagen van Salomo, bij toch ruim een generatie verder... heet hij nog steeds Hiram. Maar ja, de koningen der Filistijnen heet in Genesis altijd Abimelech. Die lijkt het eeuwig leven te hebben, maar ze heten gewoon zo. Net als Farao van Egypte, zal ik maar zeggen. Ze heten gewoon zo. Hè. In Nederland heten ze Willem. Nou ja, zodra ze koning zijn, daarvoor heten ze Lex of zoiets. Hè. Weet je veel wat. Goed, vers 11. Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David en cederhout en timmerlieden en metselaars en zij bouwden David een huis, een paleis. En David merkte ervoor dat de Heer hem tot koning over Israël bevestigd had en dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijn volks Israël wil, Israëls wil. Het kan zijn dus dat inwijding van, want zo heet het, inwijding van Davids huis, slaat op de inwijding van de stad. Je kan je voorstellen dat men de stad veroverde en wijde aan Jehovah, die David de overwinning had gegeven. Het kan ook zijn dat hij daarna zijn paleis daar bouwde en dat, hoe heet dat, house, zo'n party, hoe heet het ook alweer? Hè? Hoe heet dat? Housewarming party. Zo, hé, dank u zuster. Ja, ja. Dat is ook zo, ja. Dat hij een feestje gaf, zal ik maar zeggen, ter gelegenheid van de opening van het paleis. Kan ook. Niettemin hebben wij nog een ander schriftgedeelte dat ik u daarnaast wil voorhouden. Dat is een paar hoofdstukken verder in hoofdstuk 24... 2 Samuel 24. U weet, dat is de geschiedenis van David die een volkstelling hield. En toen kwam er een oordeel van God over het hele volk. En het oordeel ging voort tot aan een specifieke plaats. Namelijk tot aan de dorsvloer van Arauna heet het hier, elders heet het Ornan. Maar ja, dat is gewoon dezelfde naam. En sindsdien is dat een heilige plaats, omdat daar het oordeel van God stopte. Dat wil zeggen, op die plek en vanaf die plek werd Israël verlost. Gered van het oordeel van God. En nou ben je al dichter bij de psalm in de buurt. Lijkt mij. En die plaats, daarvan staat... In vers 18, en Gad kwam tot David op diezelfde dag, en dat was de profeet hè, van die dagen. Gad kwam tot David op diezelfde dag en zei tot hem, ga op, richt den Heere een altaar op de dasvloer van Arauna de Jebusit. Jebusit. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heere geboden had. En dan komt er een toestand, maar het komt erop neer dat David de plaats koopt van Arauna. En het eindigt met vers 25. En David bouwde de Heere aldaar een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heere den landen verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. En dat komen we ook tegen in 1 Kronieke 21. Waar eveneens David de plaats koopt van Ornan. En dan staat er in, daar staat in vers 26. Toen bouwde David al daar den Heer een altaar en die offerde brandofferen en dankofferen. En als hij de Heer aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar. Maar het was niet het brandofferaltaar van de tempel, want die was er nog niet. En ook niet die van de tabernakel. Want die stond daar toen nog niet. Want die was te dier tijd op de hoogte te Gibeon, zegt vers 29. Hebben jullie dat nog? Toch staat er op het brandofferaltaar. Het is namelijk wat prematuur. Want later wordt op dezezelfde plek de tempel gebouwd en staat daar inderdaad het brandofferaltaar. Als u begrijpt wat ik bedoel. De tempel die de tabernakel vervangt. Met een nieuw brandofferaltaar. Op diezelfde plek. De voormalige dorsvloer van Arauna. Als u het mij vraagt, als u komt in de, op de heilige plaats. Ze noemen de Arabieren het de heilige plaats. Nou goed, als u daar komt, dan staat daar die... De Dome of the Rock heet dat, de rotskoepel. En als u mij vraagt, die rots daar onder die koepel is gewoon de dorsvloer van Arauna. Volgens mij kan dat niet missen. De top van de berg. De heilige plaats bij uitstek. Wat ze er ook over vertellen, laat ze maar praten. Dat moet het zijn, dat kan niet missen. Ja, ik ben er één keer in geweest, broeder. Heel voorzichtig, ik moet toch, het is wel islamitisch, maar ik moet toch weten wat daar te zien is, hè? Wat daar binnen is. Nou, de dorsvloer van Arauna. De heilige plaats bij uitstek. Die wordt dus bij deze gelegenheid, in Kronieken 21 nog zal ik maar zeggen, gekocht en ingewijd met offers die daar gebracht worden enzovoorts. En ter gelegenheid van een plaag, de plaag, zeiden ze vroeger in Nederland, de pest. De plaag die weggenomen werd, het oordeel dat van Israël werd afgewendeld. En dat lijkt me heel goed te rijmen met wat in Psalm 30 beschreven is. En volledigheidshalve zou ik nog een paar bladzijden om. Nou, eerst 1 Kronieken 22 staat dus meteen boven. David maakt voorbereidingen voor de tempelbouw. Logischerwijze, want dit was de plek. En dat zo is, staat weer een paar bladzijden verder in 2 Kronieken 3. Vers 1. Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria, die zijn vader David gewezen was, in de plaats die David toebereid had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Zwart of wit, dat kan niet missen. Dit is de plek. Dat is dus de berg Moria. De plaats heeft nog een paar namen meer, maar dat doet er nou niet toe. Daarna ga ik terug naar Psalm 30 vers 1, een lied ter inwijding van Davids huis. Dan kunt u alleen nog zeggen, maar dat was toch niet een huis. Dan moet ik u zeggen dat het woord huis ook niet zo'n smalle betekenis heeft als in onze omgangstaal. Een huis kan er zelfs een heel land zijn. Kan zelfs ook zijn een heel volk. Ook als het niet thuis is, bedoel ik. Het huis Israëls bijvoorbeeld, hè. Het kan zelfs verdwaald zijn, het huis Israëls. Maar het woord huis wil zeggen een thuis, dat waar iets thuis hoort. Maar of het een woning is met een fundament en met muren en met een dakje erop en warm en koud stromend water, ja, dat is. En een waterklozet, ja. Dat is het niet. Dat is niet de betekenis van het woord. Zo wordt het toegepast en dat kan. Maar het is niet de betekenis. Het is, huis is gewoon een locatie waar iets te huis hoort. En als David al ergens thuis hoorde, was het in Jeruzalem. En binnen Jeruzalem zou het deze plek geweest zijn. Dus wat mij betreft past het uitstekend. En de woordkeuze, want je had het ook anders kunnen zeggen natuurlijk. Maar de woordkeuze, namelijk Davids huis, grijpt natuurlijk meteen vooruit naar een huis dat daar inderdaad gebouwd zou worden. Dat is misschien niet Davids persoonlijke huis geweest, maar het was dan toch het huis van David, omdat het het huis was van de zoon van David. En daarmee bedoel ik er twee, namelijk Salomo die het bouwde, maar tegelijkertijd bedoel ik degene die meer is dan Salomo. Christus zelf. Die in het Oude Testament nogal eens een paar keer gewoon benoemd wordt met de naam David. Dus het is gewoon profetisch. En de kans bestaat dat je het alsnog letterlijk moet nemen en dat dit van die psalm in de toekomst de functie krijgt wanneer men opnieuw, nou ja, Jebus verovert. Nou ja, dat is wat grof gezegd, maar wat ruw, wat onnauwkeurig bedoel ik gewoon. Bijvoorbeeld als het gelovig overblijfsel van Israël uit hun graven, ik bedoel het tamelijk letterlijk, uit hun graven wordt opgebracht, ik bedoel uit Petra, uit de kuil, uit de pit, de put, pit was Engels, put in het Nederlands, uit de kloven der steenrotsen, uit de spelonken, als het gebracht wordt uit de dood, want Petra is wel degelijk, althans Bosra, het lage gebied, is wel degelijk een beeld van de dood. Als men daaruit optrekt door de kloof, door de deur, de poortwachter doet dan open, weet u wel. Nee, ik heb 3 verschillende bijbelgedeelten in gedachten, maar ik kan het niet allemaal nuanceren verder. Hè. Als men door de kloof uitgaat en onderweg gaat over de koninklijke weg naar waar eens Jeruzalem lag, dat enige maanden tevoren verwoest is, dan wordt die plaats gereinigd. Gedurende 7 maanden staan er, het land zelfs. Hè. En dan wordt de plaats dus opnieuw gewijd. En het lijkt mij dat bij die gelegenheid deze psalm 30 gezongen gaat worden. Past aan alle kanten. Wanneer het volk opgebracht is uit de dood, opnieuw tot leven gewekt is, als het ware, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Dan weet ik wel dat dat slaat op de verstrooiing van Israël over heel de wereld. Maar het krijgt een tamelijk letterlijke betekenis. Wanneer we ons realiseren dat het eerst verzameld wordt in Petra, dan wel Bosra. Wat min of meer hetzelfde is. En van daaruit, uit die stad van graven, om zo tombs, hè, alles wat ze aanwijzen zijn tombs. Tombes. Dat is niet echt waar, maar ze noemen ze dat nog een keer, hè? Die spelonken. Maar van daaruit zullen ze gebracht worden naar, ze opklimmen eigenlijk, naar Jeruzalem. Dat is wat het is. En dat er dan een danklied is voor deze genezing, deze redding uit de dood, al of niet overdrachtelijk, ja, dat ligt zeer voor de hand, ja. En dat het gaat om het huis van David. Waar dacht u van? Ten dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Had David dan een hutje ergens? Een vakantiewoning misschien? Nee, het is het huis van David. Dat is het koningshuis van David. Maar het is alles wat tot zijn bezittingen behoort uiteraard. Hè? En dat het hut is of was. Ja, dat is zo. Het was tijdelijk, het is verwoest geworden. Maar het zal hersteld worden. En niet tot een hut, maar tot een paleis, om zo te zeggen. Tot een bouwwerk. En of dat heet een paleis of een tempel, dat maakt weinig uit. De man die er thuis hoort is koning en hoge priester. Dus je kan het paleis noemen, je kan het ook tempel noemen, het maakt geen verschil. Toch? Trouwens, over de toekomst heb ik wel gelezen, de bouw van een tempel in Ezechiël, vanaf hoofdstuk 40 geloof ik ongeveer. Maar over een paleis heb ik niet gelezen, weet ik niet. Staat me niet bij. Maar goed, ja, vertrekken van de koning, dat wel. Maar het is één complex en het heet de tempel. Hè? Nou goed, en een optie zou ook zijn dat de psalm gezongen wordt bij de inwijding van die tempel uit de Ezechiël, voor zover dat een letterlijke tempel zou zijn. Maar goed. Maar wat ik eerder zei, lijkt me meer voor de hand te liggen. Na de 70ste week van Daniël, wanneer het volk verlost wordt, letterlijk, wanneer voor hun de verdrukking achter de rug is, is alle reden voor een lied als dit. Vers 2, ik zal u verhogen, heren, want gij hebt mij opgetrokken. Er was iemand die moest promoveren, die heeft uitgevonden dat het niet door David geschreven is, maar door Jeremia, die immers in een put, dan wel in een kuil, in een gevangenis, een dungeon, geworpen was. En die werd er later weer uitgehaald, weet u wel. Nou ja, toen maar weer. En van David weten ze niet dat hij ergens in een put gezeten heeft. Dan heb ik nog een optie, dan was het lied van Jozef toen hij uit... Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit, moesten wij zingen van Ben Hoekendijk trouwens. Maar, laat me zitten. Het is beeldspraak, opgetrokken uit de ellende, uit diepten van ellende. Dit is niet noodzakelijk een letterlijke diepte, hè. Ik zal u verhogen, let op de maar dat is literatuur, hè. Ik zal u verhogen, heren, want gij hebt mij verhoogd, opgetrokken. Hè? en mijn vijanden over mij niet verblijdt. Heere mijn God, ik heb tot u geroepen, want al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden en het gelovige overblijfsel heeft de naam des Heeren aangeroepen en de Heer heeft hen verlost. Dat wil zeggen, zal hen verlossen. En gij hebt mij genezen. Rafa in het Hebreeuws. Dat ik het zeg is omdat het een gewoon Nederlands woord is. Want wij kennen het als repareren. En reparatie. Rafa. De F is een P immers. Is dezelfde letter. Rafa, repareren. Wat dacht u trouwens van therapie? Therapie. Rafa, dat is gewoon Hebreeuws toch allemaal. Staat niet in je Nederlands etymologisch woordenboek. Maar die lui weten er helemaal niks mee aan te vangen. Hè? Het is gewoon Hebreeuws, maar dat willen ze niet weten. Hè? Goed, gij hebt mij genezen. Gerepareerd. Hetzelfde woord wordt trouwens iets anders gespeld. In plaats van he en alef aan het eind. En dan wordt het vertaald met ontspannen. Loslaten. En daarmee tot rust komen. Want dat is het eigenlijk. Hè? Als men ziek is, als men therapie nodig heeft, is er sprake van verhoogde activiteit, omdat het lichaam uit balans is. Als het tenminste om een lichamelijke ziekte gaat, want over andere dingen heb ik het nou even maar niet. En genezing brengt weer rust, toch? Nou ja, dat woord is dat. Hè? Reparatie, onthouden. Vers 4. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Rijmend op opgetrokken uit vers 2. Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Ja, dat is nou vervelend. Want ik weet niet waarom men dit met graf vertaalt. Dat is heel willekeurig. Er staat er namelijk niet. Er staat Sheol. En Sheol is het gewone Nederlandse woord voor hel. Sheol. Heeft ook met schuilen te maken trouwens, maar vooruit maar weer. En dat schuilen doe je in een kelder als het even kan. En dat heet hel. Als het onder het aardoppervlak is, lager dan heet het hel. Dat is gewoon Nederlands. Nou ja, oud-Nederlands wat mij betreft. Maar het is het dodenrijk dus, hè? Sheol. Hel. Hades. Het wordt naar het Grieks vertaald in de Septuaginta met Hades. Dat is gewoon dodenrijk. Graf is een ander woord. Dan is het meer fysiek, maar Sheol is meestal niet fysiek, hoewel in ja, dit soort psalmen beeldspraak kan natuurlijk. Hè. De graf is ook onder het aardoppervlak, vooruit dan maar weer. Maar het is Sheol dodenrijk. Gij hebt mijn ziel, dat wil zeggen mijn leven, want ziel betekent gewoon leven, een praktische leven. Het was verdwenen in het dodenrijk. Wellicht dan niet letterlijk, maar dan overdrachtelijk. In het geval van de Heer Jezus, op wie het net zo goed van toepassing gebracht wordt, en eigenlijk in de eerste plaats, is het natuurlijk wel letterlijk waar. Hè? Dodenrijk. Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Gij hebt mij bij het leven behouden, of gewoon levend gemaakt, dat ik in de kuil, ander woord voor Sheol of Keber, dus voor hel of voor graf, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Hoe heet zo'n ding? Een borput of een bornput? Hè? Born, geloof ik. Ja. Dit is het woord bor in het Hebreeuws. Volgens mij is het dat gewoon. Put. De kuil. Een woord dat in de psalmen nogal eens gebruikt wordt, waar namelijk zoveel van die parallelismen voorkomen en dus synonymia, ik bedoel dit, steeds een ander woord voor hetzelfde ding. Dus dan krijg je dood, dodenrijk, graf, kuil, put, verzin ze maar de betekenis blijft gewoon gelijk. Hè? En hier ook. Dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Vers 4 komt trouwens overeen natuurlijk met vers 1 van Psalm 28. Dat is net een halve bladzijde terug in mijn Bijbel. Tot u roep ik, Heere, mijn rotssteen, houdt u niet als doof van mij af. opdat ik niet, zo gij u van mij stilhoudt, vergeleken worden met degenen die in de kuil nederdalen. En 30 vers 4, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Blijft hetzelfde thema met dezelfde betekenis. Kortom, gaat om leven uit de dood. Dan wel genezing van een dodelijke ziekte. Als je alsnog vraagt, wat is de oorzaak, de aanleiding voor het schrijven van deze psalm, dan is mijn eerste antwoord, dat is die van die volkstelling waar we net over gehad hebben, dat past het beste. Alleen moet gezegd worden dat David zelf daar niet ziek was. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Maar ik vind het wat overcompleet om dat zo te zeggen, hoor. Ik vind het een overstatement. De man ging zwaar gebukt onder het feit dat het hele volk geplaagd werd door ziekte, door de pest, zeg maar. Dus om te zeggen dat David toen gezond was, ja, dat... het is maar wat je onder zo'n woord wil verstaan dan. En anders weten wij het niet. Dan blijft over dat David misschien een keer zwaar verkouden is geweest of zo. Maar in ieder geval een of andere ernstige kwaal heeft opgedaan. Ja, dat is wat je dan krijgt. Dan weten wij het niet. Maar goed. Verlossing. Voor hem en zijn volk, en op beide is het van toepassing, want het is ook van toepassing op de Heer Jezus, en zijn gelovige overblijfsel in de toekomst. En tot op zekere hoogte op de gemeente natuurlijk. Vooral als u achter de gemeente denkt aan de 10 stammen van Israël, die veel eerder onder de heidenen verstrooid zijn geworden, en waaraan het evangelie gepredikt is, zodanig dat de bloedvloeiende vrouw toch weer gezond werd, zal ik maar zeggen. Zei ik het te snel? Ik wil er niet meer tijd aan besteden vanavond. Vooruit. Vers 5. Psalm zing de Heere. Gij zijn gunstgenoten. Gij die zijn gunst hebt ontvangen. Uiteraard. Die deelgenoot zijt geworden van de gunst des Heeren. En zegt lof. Maar lof zeggen is hier hetzelfde natuurlijk als psalm zingen. Ter gedachtenis zijner heiligheid. Ik heb altijd wat rare gedachtenkronkels, maar er staat, zegt lof ter gedachtenis zijn een heiligheid. Was God dan overleden? Als er dan in 1 Korinthe 11 staat, doet dit tot mijn gedachtenis. Is hij dan dood? Nee, net zo min. Hij leeft, uiteraard. Leuk, hè? Kom je nooit op als je 1 Korinthe 11 leest. Maar lees je dit en dan denk ik, ja... Zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Niet omdat daar een eind aan gekomen is in het verleden, maar omdat die actueel is uiteraard. En wij eten en drinken van de tafel des Heren ter zijner gedachtenis, omdat hij leeft uiteraard. Want dat is ook wat die tafel uitbeeldt. We zitten niet aan bij een dode. We zitten aan de tafel des Heren. Ja, 2 keer aan, zuster. Ja, ik wist het, ja. Goed. Zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. En dan vers 6, want een oog... Dat is wat moeilijk geformuleerd. Dat komt omdat het in het Hebreeuws ook inderdaad heel kort geformuleerd is. En dat is weer zo... dat is weer zo omdat... Ja, dit zijn gedichten die... En gedichten van oudsher rijmen niet in de eerste plaats, maar zij lopen. Dat wil zeggen, ze zijn ritmisch. Je krijgt dat niet onder de mensen, maar dat is zo. Dat is ritmisch. Ik heb het zelf gelukkig niet hoeven doen, ik ben ervoor gespaard geworden, maar ik heb heel wat van mijn neven, en trouwens mijn moeder ook, heb ik Homerus horen voordragen in het Grieks. En dat is dat is een 6/8 maat, hè. Dat is een shuffle in de muziek. Maar een jambe noemen ze dat. Maar goed, dat is ritme moet erin zitten. In de eerste plaats, als daarna de klanken ook nog rijm is, mooi meegenomen. Maar dat is vers 2, hè. Vers 1 is ritme, dat is met muziek ook zo. Moet ritme zijn, je begint met tellen en dan komt de rest pas. Ze hebben afgeleerd, daarom begrijp ik het niet meer. Maar te wille van het ritme en ook om als een mitrailleur die dingen kort te zeggen, is dit dus ook heel kort geformuleerd in het Hebreeuws. Met halve zinnen eigenlijk, waar het zal u gedacht zijn, hoe dikwijls ook zeer bekende liederen, maar bestaan uit halve zinnen. We hebben er geen probleem mee, dat gaat vanzelf. Volle verzekering, Jezus is mijn. Lees dat lied maar zo. Het zijn allemaal hele korte zinnetjes. Hè? Vol onderwerping, zijn eigendom en dat soort dingen meer. Dat zijn maar een paar trefwoorden, de rest moet je er zelf bij bedenken. Ik ken iemand die zou zeggen, het is grammaticaal onjuist. Ik wil u zeggen, ik zit daar helemaal niet mee. Het heeft niks met grammatica van te doen, hè. En zo is dit ook, vandaar dat het kort staat en de vertalers willen er zinnen van maken, dat is een beetje problematisch. Wat er staat in vers 6 is zoveel als een ogenblik, en staat er natuurlijk ook niet, want dat kan helemaal niet, hè. Ogenblik, zijn toorn, en daarna een leven, zijn goedgunstigheid. Als je de lidwoorden en de voorzetsels nou eens gewoon weglaat, dan heb je het ongeveer. Ogenblik, zijn toorn, leven, zijn godsgunstigheid. Dan heb je nog maar een half versje, maar je hebt al twee regels. Parallel, als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Met een tegenstelling. Dat wil zeggen, zijn toorn duurt maar een ogenblik, is kort. En zijn goedgunstigheid duurt een leven lang. Later staat er voor eeuwig. Dat is in het volgende vers. Het woord eeuwig wordt bewaard voor het eind van vers 7. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid. I shall not be moved forever. He? Die zin is dat. Maar goed, vers 6, hè? Prachtig vind ik zoiets. Een ogenblik zijn toorn. Een leven zijn goedgunstigheid. Die twee staan hier tegenover elkaar. Die toorn van God is over het volk gekomen, maar in het zicht van het eeuwige leven, want over dat leven gaat het natuurlijk, hè? In het zicht van het eeuwige leven stelt het nauwelijks iets voor. Verhoudingsgewijs. Hoe lang het ook was, maar in verhouding tot oneindig en onbeperkt verdwijnt het in het niet. Daar kan elke wiskundige je voor rekenen. Daar heb je niks aan, maar dat kan voorgerekend worden. Hè. Bovendien, dit soort woorden vinden wij ook in Jesaja 54. Nou, ga ik een beetje hard vooruit, maar oké, laat ik dat doen. Vinden we in Jesaja 54. Dat is in vers 7. Eigenlijk vers 8. Maar ik lees eerst vers 7. Voor een klein ogenblik. Dat is een pleonasme. Ogenblik is altijd klein, kort. Een klein ogenblik. Heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En nog nauwkeuriger, vers 8. In een kleine toorn, want daar ging het over. Een ogenblik, zijn toorn, lazen wij in Psalm 30, vers 6. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik. Dat is ook twee keer dus, hè. Een kleine toorn, een ogenblik. Een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid. Impliciet eeuwig leven. Leven zijn goedgunstigheid, lazen we. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uw ontfermen, zegt de Heere, u verlossen. Want vers 54, of hoofdstuk 54 van Jesaja, daar staat boven de toekomst van Sion, toe maar. Waar het over gaat is het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee gepaardgaand herstel van Israël. Niet alleen met betrekking tot 2 stammen, maar zelfs met betrekking tot 10 stammen. Het is nogal dubbel. Maar niettemin, dat is waar het over gaat. Over hoe dat nieuwe verbond zou aanbreken. En de uitdrukking, ik heb u verlaten uit vers 7, dan wel, ik heb mijn aangezicht van u verborgen. Die beide uitdrukkingen betekenen uiteraard hetzelfde, zijn van toepassing. In elk geval op onze dagen, met betrekking tot de 2 stammen van Israël en daarmee met betrekking tot heel de wereld. En voor degene die het nog nauwkeuriger willen hebben, ja, het slaat ook op de situatie van de 10 stammen nog in oud-testamentische tijd, nadat ze in Assyrische ballingschap waren verdwenen. De Heer had hen verlaten. Nou ja, zij hadden de Heer verlaten, maar de Heer verborg zijn aangezicht voor hen, totdat hij 700 jaar later en of zoiets hen confronteerde alsnog met het evangelie, namelijk met de prediking van het nieuwe verbond. Maar goed, dat moet je nu vergeten, want dat moet ik aanhalen als ik de eerste verse van Jesaja 54 bespreek, die je nu gaat lezen, maar die ga ik dus nou niet op in. Waar ik op inga, is dat deze woorden uit Jesaja 54 natuurlijk onvermijdelijk vastzitten aan het beroemde hoofdstuk Jesaja 53, waar in werkelijkheid en in eerste instantie Israël, zeg maar gewoon het Joodse volk, Israël aan het woord is. Dat wil zeggen in de eerste plaats de 2, maar daarna ook de 10 in de toekomst. Waar Israël aan het woord is, nadat het de naam des Heer heeft aangeroepen en dus na het einde van de 70ste week en het kijkt terug. En als je dat in de gaten hebt, begrijp je het hoofdstuk. Ja, ik zeg het natuurlijk verkeerd om. Je moet zeggen, als je het hoofdstuk aandachtig leest, dan kan het niet missen, dan blijft er niks anders over dan deze conclusie te trekken. We zijn hier bij het gelovig overblijfsel van Israël, na of in de wederkomst van Christus, om zo te zeggen, en zij kijken terug. En zeggen in vers 2, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoold en als een wortel uit een dorre aarde, sprekend over de Messias. Jezus, die vervloekte naam onder de Joden, tot vandaag. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Ze zeiden, dat is toch die timmerman, althans de zoon van die timmerman uit Nazareth. Ze zagen niks in hem. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat had hij dan gemeen met Paulus, althans volgens de Corinthiërs. Ze vonden Paulus ook maar niks, een mannetje van niks. Een klein mannetje met een grote mond, arrogante Jood. Nee, lees het maar na, zo is dat. En zo werd de Heer Jezus ook gezien. Als iemand die er niet bij hoorde en die wat vreemde dingen leerde en die wel wonderen deed, maar die niet paste in het Joodse systeem en voor wie geen plaats was aan hun tafel. Nou goed. En dat spreekt men achteraf uit, alsnog. En men zegt dan ook, hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En hij was, heeft men niet willen vertalen zo, heeft men een ingeluk ertussen gezet, schaam gedrukt, zodat u weet dat u het meer moet weglaten. Dan komt u weer wat dichter bij de eigenlijke tekst terug. Er staat, en hij was als dat er ook niet, hij was verbergende het aangezicht voor. Ja, dat kan van alles zijn. Men heeft het vertaald met hem, maar dat kan van alles zijn. Met andere woorden, dat heeft geen enkele betekenis, dat woordje hem. Voor anderen, wie het maar is. Voor ons, voor hen, voor... Hij was verbergend het aangezicht. En samenvattend, nog steeds, hij was veracht. Dat is samenvattend, je kunt ook zeggen, Dat is een bepaalde stijlfiguur waarbij het vers eindigt zoals het begint. Het begint namelijk met hij was veracht. En het eindigt ook zo, hetgeen automatisch inhoudt, dat al die korte zinnetjes beginnen met hij was. En omdat het zo is, kan het weggelaten worden. Sterker nog, volgens mijn juffrouw Nederlands, juffrouw Rietkerk, moet het dan ook weggelaten worden. Dat doe je niet. Zijn uitdrukking steeds herhalen. Ik ben geneigd het toch te doen voor de duidelijkheid. Het literaire gehalte wordt er niet groter van, maar vooruit. Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smart, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergende het aangezicht, hij was veracht en wij hebben hem, namelijk wij hebben hem niet geacht om redenen die hiervoor genoemd zijn. En dan alsnog, waarlijk, inderdaad betekent dat. Wij dachten van niet, maar het blijkt toch waar te zijn. Het is ons 2000 jaar lang gepredikt. Maar we hebben het nooit willen horen. We hebben het niet geloofd. Maar nu staat er waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Wat geen tamelijk vreemd is, want ze deden het zelf. Maar, niettemin, en waarlijk, hij is om onze overtredingen verbond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede, shalom, aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Psalm 30. Heere mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. 30 vers 3. Het past allemaal netjes. In elkaar, naast elkaar natuurlijk. Schrift met schrift vergelijken, dat is wat het is. Hè. Jesaja 53 kijkt terug naar de dagen van verdrukking in het algemeen en grote verdrukking in het bijzonder. En 54 spreekt over de zegeningen die dan uiteindelijk toch deel worden van dit volk. En dat is wat je dus in deze psalmen tegenkomt, hè. Sterker nog, psalm 29 was zo'n psalm over het oordeel van God. Weet u nog, het onweder en wat het maar was, enzovoorts. En psalm 30 spreekt over de genezing, de redding die daaruit dan toch tot stand is gekomen. Kortom, Jesaja 54, een klein ogenblik heb ik u verlaten, een kleine toorn was het, enzovoorts. Maar eeuwige ontfermingen, enzovoorts. Nou, dat is psalm 30... Eerste helft van vers 6. Een ogenblik, zijn toorn, een leven, zijn goedgunstigheid. Zo komen we bij de tweede helft van vers 6 van Psalm 30. Des avonds vernacht het geween. Dat wil zeggen, heel de nacht is er geween. Maar des morgens is er gejuich. Dat is in beide gevallen geluid, maar gejuich is vrolijk geluid. Eigenlijk gezang. Het woord wordt ook gewoon vertaald met blijdschap bij gelegenheid. Dus een blij geluid, gejuich, dat is goed vertaald dan. Hè? Eerst de nacht met geween, maar daarna breekt de morgen aan. En de morgen, dat weet u, dat is overdrachtelijk per definitie het nieuwe verband. En uiteindelijk een nieuwe schepping. Waarbij de nacht slaat op onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zich voor Israël verbergt. Maar het wordt ooit een keer morgen en dan zal er gejuich. Een joyful sound, vreugdegeschal zijn. Dus net zo'n parallel, tegengestelde parallel als in de eerste helft van vers 6 eigenlijk. Hè? En daarna vers 7. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen. I shall not be moved. Forever. In eeuwigheid. Dat wil zeggen, het ging bij wijze van spreken David goed en hij dacht dat dat blijft zo. Maar dat was niet zo. Want daarna verborg de Heer zich voor hem. En zo is met Israël ook, ook van oudsher. Verbeeld zich heel wat. Het gaat goed, maar totdat het inderdaad misging. Men kan wel zeggen, wij zijn het uitverkoren volk. Maar zo werkt het niet. En in ieder geval vertrouwen op zichzelf. En vertrouwen dat de dingen blijven zoals ze zijn. Ja, dat is tamelijk noodlottig. Hè. Het zal blijken dat het niet zo is. In de Spreuken staat, ik weet niet zo gauw waar, maar in Spreuken staat zo'n uitdrukking van dat het nou eenmaal zo gaat in de wereld. Ik citeer hem nooit zoals hij daar staat. Wat er echt staat, weet ik niet. Ik zeg altijd dat er staat, na zonneschijn komt regen. Maar dat staat er niet. Maar iets van die strekking staat er dan. Hè. Daarom kan ik hem ook nooit terugvinden. Na zonneschijn komt regen. Ja, de uitdrukking is, na regen komt zonneschijn. Maar daar staat het tegenovergestelde. Het gaat goed en daarna gaat het weer slecht. En daar staat, wordt de vraag bijgesteld, en waarom heeft God het al zo gemaakt? En dan staat er, maar dan staat er ook wat moeilijk vertaald. Maar dan staat er, dat is opdat de mens niet zijn vertrouwen zou stellen zomaar in de toekomst. Alsof het vanzelf al beter was. Evolutiegedachte was kennelijk toen ook al niet zo vreemd. Hoewel de evangelische omroep toen nog niet bestond, maar ja, ja ik. Toen maar. Het ging hem eerst goed, David, en daarna ging het slecht. En zo is het met Israël ook. En dan staat er. Ja, nee, dat het zo moeilijk vertaald is in Prediker, en daarom kan ik het ook niet goed citeren. Dat komt omdat de vertalers van mening waren dat Prediker eigenlijk helemaal niet in de Bijbel thuis hoort. En als het toch in thuis hoort, beschouwen ze het als een grote misser. Zo van, hier wordt beschreven wat er van de mens terechtkomt als hij als hij de afgoden dient, hè, want het moet dan geschreven zijn door Salomo in de dagen dat hij, vreemd ging. Dat wil zeggen, met andere goden diende. En daardoor is hij zo pessimistisch. Dat wil zeggen, men wil er niet het woord van God in zien, men wil er het woord van een pessimist in zien. En daarom weet men met de vertaling soms geen raad, want soms past het er dan niet in. Hè. Dus dan krijg je vreemde dingen. Maar dat even helemaal te zijn. Vers 8. Waar staat: Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Ook die zin is wat ingewikkeld. Dat blijkt ook weer dat, doordat er schuingedrukte woorden zijn ingevoegd. Ik kwam niettemin een vertaling tegen waarin stond: Heere, gij had uw berg door uw goedgunstigheid vastgezet. En hoe dan ook, dat is de strekking van de zin. Uw berg. Dat wil zeggen, de berg des Heren. Of het eventueel Davids berg was, nou ja, dan was het Sion. Eventueel Moria, Jeruzalem. De Tempelberg. Gods heilige berg, weet u wel, die berg. Die berg stond vast. Het leek erop dat er niks aan veranderd kon worden. Het koninkrijk in de dagen van David bereikte ook zijn grootste welvaart. Hè. Nou ja, aan het eind van Davids regering en daarna in de regering van Salomo enzovoorts. Het leek niet kapot te kunnen, maar het kon wel kapot. En dat is ook wat er gebeurd is. Gij had uw berg, of mijn berg dan desnoods, maar dan is het nog steeds de berg des Heren, door uw goedgunstigheid vastgezet, verstevigd, gevestigd. Maar daarna staat er, gij verborgt uw aangezicht, maar toen gij uw aangezicht verborgt, gij verborgt uw aangezicht en ik werd verschrikt. Het kan korter, net als in die voorgaande versen. Want de Heer verborg zijn aangezicht. Voor David, voor korte tijd, zoals we gezien hebben, maar voor Israël voor langere tijd. Hoewel het in de Bijbel heet een korte tijd, maar het is niet in elk geval die 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Gedurende de bedeling der verborgenheid, om zo te zeggen. En die verberging, daar hebben we al over gesproken, naar aanleiding van Jesaja 54... waar we er straks even waren. Een korte tijd, een kleine tijd, heb ik mijn aangezicht van u verborgen. En in Jesaja 53 ook al. Hij was verbergende het aangezicht. En daar kijkt het op terug, uiteraard. En toen werd ik verschrikt. Dat is ook inderdaad wat met Israël en meer specifiek het Jodendom gebeurd is. De eeuwen door. Dat stamt maar niet uit de Tweede Wereldoorlog of iets dergelijks, hè. Is de eeuwen door zo geweest, beginnend bij de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van de Romeinen. En daarna heeft zich dat gewoon de eeuwen door voortgezet. Tot in onze dagen. En daarna staat er, tot u, Heere, riep ik. En ik smeekte tot de Heere, dat wil zeggen, ik riep uw naam aan. Terugziende op het einde van de 70ste week. En uitgesproken, net als Jesaja 53 en 54, daarna. Het is na hun bekering dat ze zeggen, toen riep ik en smeekte tot de Heere. Toen deed men een gebed tot de Heer, met riep men de naam des Heere aan en toen verscheen hij. Je kunt die dingen ook niet alleen teruglezen in Joël 2 natuurlijk, waar immers over de 70ste week van Daniël gesproken wordt en waar staat al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Maar je vindt het ook met name in Zacharië 14. Is dat, u weet wel, dat is dat beroemde hoofdstuk waar we die omslag vinden van het einde van de 70ste week van Daniël. Zacharië 14 begint immers met te zeggen dat de Heer de heidenen verzamelt ten strijde tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen en zelfs verwoest worden. En dan gaat het verder met dat de Heere zal uittrekken en zal strijden tegen diezelfde heidenen, wanneer hij namelijk zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoorts. Dat is het einde van de 70ste week. Dat staat er niet bij, maar dat is zonder meer duidelijk door de vergelijking van schriftgedeelten. Maar daar staat ook in het laatste vers van hoofdstuk 13, dat wil zeggen het laatste vers voor hoofdstuk 14, daar staat over Israël, het zal mijn naam aanroepen, halverwege het vers, het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is Ami, mijn volk, en het zal zeggen, de Heer is mijn God. En wat er dan mee samenhangt is wat in hoofdstuk 14 vervolgens verteld wordt. Maar het is gebaseerd op de bekering van Israël officieel, doordat het officieel de naam des Heeren aanroept. Waarschijnlijk bij monden van iemand die officieel het volk ook vertegenwoordigt. Het gaat maar niet om de bekering van een aantal Joden, het gaat om een officiële bekering van het volk als zodanig. Bij monden van iemand die geacht wordt, of geacht kan worden, de leider van het volk op dat moment te zijn. Wie dat ook maar wezen mogen. En hoe die functie ook maar mogen heten. En dat is waarop teruggezien wordt in Psalm 30. Vers 9. Tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven. Dit is een van die schriftplaatsen waar je, zonder dat het opvalt, het woord bloed kunt vervangen door dood. Het neemt echter niet weg dat bloed betekent leven. Dus wat gewin is er in mijn leven? In de zin van, wat gewin is er dat ik mijn leven zou verliezen? Wie heeft daar baat bij? Niemand uiteraard. Net zo min als dat wij baat hebben bij de dood van de herder. U weet wel, Johannes 10. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En dan allemaal maar lezen alsof er staat dat hij zijn dood stelt voor de schapen. Maar dat staat er niet. Hij sterft niet voor de schapen, hij leeft voor de schapen. En toen hij stierf, was hij de herder nog niet. Nee. De echte, staat er allemaal, de herder, de echte herder is degene die door de deur gaat. En voor wie de deurwachter open doet. En dan volgen de schapen zijn stem. En op een zijlijn dan maar, dat moet hier maar kunnen. Dat woord herder is in de praktijk synoniem met hoge priester. En de hoge priester in de Hebreeënbrief wordt uiteindelijk daar ook genoemd de grote herder der schapen. In de laatste verse van de Hebreeënbrief. De synoniem. En hoge priester en dus herder werd de Heer Jezus pas in zijn opstanding en geen dag eerder. En hij sterft niet voor de schapen, hij leeft voor de schapen. Staat er trouwens ook in hetzelfde hoofdstuk, Johannes 10. Ik geef hun het eeuwige leven, staat er. Zijn leven is gewijd aan de schapen. Hij geeft zijn leven aan de schapen. Dat staat er ook gewoon. Gaat niet over dood. Het is de manier waarop het tegenwoordige werk van Christus wordt weggeredeneerd naar het verleden. Daar moet je mee oppassen. Maar goed. Er was een zijlijn. Terug naar vers 10 van Psalm 30. Wat gewin is er in mijn leven? Dat wil zeggen dat het leven van mij genomen wordt. En dat staat er ook achter dat het dat betekent. Want er staat in mijn nederdalen tot de groeven. En volledigheidshalve vul ik de zin maar weer aan. Wat gewin is er in mijn bloed? Wat gewin is er in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven? Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Zullen de doden u loven? U weet wat de latere psalmen zeggen. Hè? Alles wat adem heeft. Alles wat leeft. Alles wat geest heeft. Alles wat adem heeft. Loven de Heer. Met die adem. Met dat leven. Niet alleen met het woord uiteraard. Met de mond, maar met heel het leven vanzelfsprekend. Hè? Want een dode is niet tot eer van God in zichzelf. Dat wil zeggen, het is tot eer van God dat de onrechtvaardigen gedood worden. Maar het is niet zo dat de doden God loven. Lazen we dat trouwens niet al in Psalm 6. Ja, vers 6. Red mijn ziel, verlos mij. Vers 6. Want in de dood is uwer geen gedachtenis. Wie zal u loven in het graf? Kortom, het is een gebed om leven. Opdat men dat leven zou kunnen gebruiken om God te loven. En het is niet voor niks dat het eigenlijk hetzelfde woord is, hè? Leven en loven. En liefhebben. Lieven, ja. Zal u het stof loven? Zal het stof uw waarheid verkondigen? Hoe loof je God dus? Door zijn waarheid te verkondigen. Staat er gewoon. Huh? Niet door te zeggen, o God, wij loven u. Dat schiet niet echt op, hoor. Dan zeg je dat je het doet, maar je moet het gewoon doen. En dan is het uw waarheid verkondigen. Let op, niet over uw waarheid discussiëren. Of iets dergelijks. Gewoon verkondigen. Hè? Staat ook nergens, ga heen en discussiëren of zoiets. Toch? Geheel predik het evangelie staat er. Ja. Wanneer dan ook. Tijdig en ontijdig. Gelegen of ongelegen. Het zal ook duidelijk zijn dat dat de roeping is natuurlijk van de Heer Jezus. En dit soort schriftplaatsen hebben we al gelezen. Meer specifiek van in het midden van de gemeente zal ik u lofzingen, weet u nog, Psalm 22. En toen heb ik nog een hele reeks andere schriftplaatsen uit de psalmen gegeven waar hetzelfde staat. Dat is wat de Heer zou doen na zijn opstanding. zijn leven lang, daar is hij voor, om zo te zeggen. Maar hetzelfde geldt uiteraard ook voor Israël als koninklijk priesterlijk volk. Want het koninklijke priesterdom, dan wel het priesterlijke koninkrijk, is geroepen om te verkondigen de deugden desgenen die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Met dank aan 1 Petrus, wat was het? 2, geloof ik. Hè? Nee, daar wordt gezegd over de gemeente, maar het wordt ontleend aan, en dat staat er ook bij, het wordt ontleend aan de opdrachten en beloften aan Israël uiteraard. Hè? En dat straks in de hele wereld het evangelie verkondigd moet worden, omdat nou eenmaal dat koninkrijk van Christus zal worden opgericht, zal geopenbaard worden in heel de wereld, zal dat gebeuren door Israël. En hier staat het feitelijk ook. Hè? Men zal niet uitgeroeid worden. Men zal behouden worden. Het volk zal bij het leven behouden worden door een grote verlossing. Dat zei Jozef, geloof ik, tegen zijn broers toen hij zich uiteindelijk aan hem bekend maakte. Jawel, dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Zelfde terminologie, zelfde gedachte. Maar het resultaat daarvan zal zijn dat Israël alsnog die functie waartoe het pak een beetje 3.500 jaar geleden geroepen werd, zal vervullen. En in ieder geval bij monden van 144.000 vertegenwoordigers van Israël uit de dus uit de 12 stammen van Israël, weet u wel, uit Openbaring 7 enzovoorts. Dan zal het evangelie prediken aan alle volkeren. Dat is hun taak, dan weer. Zal u het stof loven, zal het uw waarheid verkondigen? Het antwoord op deze retorische vragen is nee. En daarom zal men levend gemaakt worden, dan wel genezen worden. Hoor, heren, en wees mij genadig. Neig uw oor tot mij. Nee, dat zegt de Heer tegen de mens, maar de mens zegt het ook tot de Heer. Trouwens, in 31 vers 3, maar daar zijn we nog niet, staat dat ook. Hè, wordt tot de Heer gezegd, neig uw oor tot mij, red mij haastelijk, wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis, zodat je maar weer ziet dat het huis niet noodzakelijk een bouwwerk is met 4 muren en een dak erop. Maar die hadden we al vanavond. Hè? Maar goed. Dus hoor, heren, 30 vers 11. Wees mij genadig, heren. Wees mij een helper. Dit is aardig. Ik zei er straks, het woord herder is in de praktijk in de Bijbel synoniem met hoge priester. Maar een ander synoniem is helper. Ja, niet noodzakelijk, maar in de Bijbel is dat nou eenmaal zo. Hè? Dat weten wij sinds Aaron, de hoge priester, op de berg Hor bij Petra, werd opgevolgd door Eleazar. Dat wil zeggen, door God is mijn, God is hulp of helper, Ezer, hulp. Daar is een helper groot van kracht, wil zeggen, daar is een hoge priester. Groot van kracht, die ons volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. En die andere is natuurlijk heel mooi uit Hebreeën 4, waar staat dat wij zouden naderen tot die hoge priester, tot de troon der genade, om genade te vinden en barmhartigheid en om geholpen te worden. Te bekwame tijd impliciet, dus de hoge priester is de helper. Het is een vast begrip in de Bijbel en al die lui die Eleazar of Eliezer heten. Bij Eliezer ben je al terecht. Waar ben je terecht? Genesis 15, dat volgt op Genesis 14 en daar had je Melchizedek. Als beeld van Christus, als hoge priester. En daarna krijg je Eliezer als beeld van Christus, de hoge priester. Meteen al, hè. Voordat de naam Aaron maar komt, hebben die andere naam al gehad. En zo is het ook, want voordat het oude verbond aanbrak, werd het nieuwe al aangekondigd in de belofte aan Abraham. Het is hetzelfde beginsel. Zodat de vraag is, wie is het eerst? Maar goed, dat is ook Hebreeën 7, dus toch maar weer, hè. een helper. En dan lees je, onze hulp is van de Heer alleen. En dan weet je meteen dat het maar niet gaat over God de Schepper, omdat erachter staat die hemel en aarde gemaakt heeft, maar dat het gaat om de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Het gaat om de Messias dus. Onze hulp is van de Messias. Christus, ja. Die hemel en aarde gemaakt heeft, ongeacht wat Darwin daarvan vindt. Hey. Ja. Zodat je maar ziet dat een cruise gevaarlijk is. Hè? Je gaat met een boot en op stap en je komt tot die rare gedachten onderweg. Hè? Maar laat me zeggen. Dat leggen we een andere keer uit. Vers 12. Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij. Dat wil zeggen, een rij, dat is dansen en zingen. Voor mij mag het ook met een lange ei, want een rij is een rij met een lange ei ook hoor. Line dancing. Ja. Of ze dat soort laarsjes aan hebben. Petra, ja, dat weet ik niet zeker. Maar, nou ja, goed. Toch maar weer. Maar een rij, dat is zingen en dansen, ja. Dat vind je in alle culturen totdat men intelligent wordt, een hogere opleiding krijgt, dan mag het niet meer, hè. Nee, dan moet het wat plechtiger allemaal. Dan moet het allemaal beheerst. Dat noemen wij dat beschaving. En dan gaat er van alles af. Al het natuurlijke gaat dan weg. En dan, ja, het beeld doen. Beschaving. Vooruit maar weer. Ik vind het jammer. Nee, kijk, muziek, zang en dans, dat is uitdrukking van emotie, maar beschaving houdt in dat je emoties niet mag laten blijken. Er zit een groot probleem, dat is de ellende van onze cultuur. Moet allemaal beheerst. We hebben geweldige westerse muziek, dat is allemaal helemaal beschaafd. Dat staat allemaal op papier met nootjes en allemaal zo. Dan is dat voorgeschreven hoe dat moet. En je hebt niet het hart om uit eigen beweging daar ook maar iets aan te veranderen. Zelfs niet in niveau of harder of zachter of wat dan ook. Want het is opgeschreven, het is beheerst, het is gecontroleerd. Er staat iemand voor met een stok. Waarom heeft hij dat ding? Om erop toe te zien. En dan hey, stop. Dat staat er niet. Hè? Enzovoort. Ellendig is dat. Alle leven gaat eruit. Hè? Dat ben ik serieus hoor. Maar goed, daarom doorgaan ben ik nog een uur bezig. Ja, maar goed, rij. Zoals David ooit een keer liep te huppelen en te zingen voor de ark uit. Hè? En hij had een beschaafde vrouw. Die was erop tegen. Maar ja, dat was een dochter van Saul. En Saul staat voor de wet. Dat is beschaving. Heb je dat nog? Nee, dat is niet een grap. Dat is gewoon bloedserieus, hè. Ik ken iemand die zegt in de moderne zogenaamde kunstmuziek, daar worden emoties uitgedrukt en dan laat men je weten dat het zeer doet. Dat men pijn heeft aan het hart. Men deelt dat mede. Maar als je de gewone oorspronkelijke muziek hebt, dan roep je gewoon au. Dan komt het eruit. Hè? Dan zeg je niet dat het zeer doet. Je schreeuwt gewoon van de pijn. Dat is, en dat is eerlijker. Dat is oprechter, dat is niet gladgestreken. Ik meen het echt. Nou, gij hebt mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden. U begrijpt dat die zak van doen heeft met de rouwkleding. De oude gewoonte zich te kleden in zakken. Dat is gebrek aan beschaving, denk ik ook wel eens. Maar, hoewel er beschaafde volkeren zijn die zich bij voorkeur in zakken kleden, zoals de Engelsen. Maar goed, dat doet er nog niet toe. Zak staat voor vormloosheid. Ooit in Italië geweest? Rome lopen de mensen er wel anders bij, hoor, dan in Amsterdam, zeg maar. Maar goed. Zak staat voor vormloosheid en is daarmee de uitbeelding van de dood. Dan is de vorm verdwenen. Vandaar zak en as. Want as is hetzelfde, dan is de vorm ook verdwenen, die is namelijk verbrand. Maar gij hebt mijn zak ontbonden, waarom we dus op een feest, van als de koningin jarig was, moesten zak roken. Ontgaat mij volledig, maar dat ontging mij toen ook al, want ik vond het niet feestelijk. Echt niet, en dat moest. Ik zag altijd op tegen dat feest. Zak roken, dat is toch een verschrikking, is toch niks feestelijk. Touw trekken. Je hele leven lang moet je al touw trekken. Heb je een feest, dan moet je touw trekken. Dat gaat toch op. Hè? Nou ja. Ik ben blij met zo'n tekst, maar die kende ik toen niet. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord. Dat is dus feest is, dus niet zaklopen. Gij hebt mij met blijdschap omgord. Aangeleerd. Dat wil zeggen, de vorm naar buiten is die van blijdschap. Daar ontbreekt het trouwens in het oprecht christendom ook nog wel eens aan, hoor. Maar goed, soms denk ik ook dat het door de cultuur van beschaving is ingegeven, het moet beheerst. Nee, daar ontkom ik zelf ook niet aan, zuster, maar ja, het is niet anders, hè. Maar niettemin, feest. Opdat mijn eer, opdat eer staat er gewoon, uw psalm zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Als men verlost dan wel genezen is geworden, dan zal men dat eeuwige leven, dat men genezen leven, dat eeuwige leven gebruiken om de Heer te loven, namelijk om zijn waarheid te verkondigen, teruggrijpend op vers 10. Dat is ook niet alleen de roeping van de Heer Jezus en van Israël, maar het is ook de roeping van de gemeente. Hè? U weet, in deze wereld wordt de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. En als je niet weet hoe je dat doen moet, gewoon leugens verspreiden. Maar het hoeft u niet te weten, dat doet Darwin wel. Nou ja, ik had andere namen in gedachten dan Darwin is makkelijk. Die is overleden, die presenteert geen programma's. Maar wel. Ja, ik vind me er verschrikkelijk om. Ik kan daar niet goed tegen. Maar. Toe maar. Wij moeten het even hebben over Efeze hoofdstuk 2. Want ik wilde u zeggen dat ook de gemeente daartoe geroepen is. Hè? Tot slot. Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat wij dood waren? In vers 1. Impliceren dat we dat niet meer zijn en dus levend gemaakt zijn. En dat staat er ook. Want er staat ongeveer dan in vers 5. Toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons levend gemaakt met Christus. We hebben zijn leven namelijk ontvangen. We hebben deel aan zijn opstanding. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat zeggen. Die ga ik nou dus niet noemen. Hè? We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking van zijn dood. En dus ook opstanding. En zelfs zijn hemelvaart. Maar dat staat er hierbij. Want er staat vers 6. En heeft ons mede opgewekt met Christus. En heeft ons met Christus mede gezet in de hemel. Onder verwijzing naar zit aan mijn rechterhand. Maar dat is onze positie ook geworden. Heeft ons mede gezet in de hemel. En daarna staat er waarom dat zo is. Want dit is niet het doel. Hè? Het doel komt hierna. Opdat hij zou tonen. Demonstreren in de toekomende eeuwen, die overigens al 2000 jaar geleden begonnen zijn, omdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Wij worden geacht een toonbeeld te zijn voor altijd, tot in eeuwigheid staat het, van de genade Gods. En dat is onderdeel, een belangrijk onderdeel, van de waarheid. Uw, dat wil zeggen, Gods waarheid, die verkondigd zou worden. Trouwens, in Efeze 3 stond ook zoiets. Vers 10. Efeze 3, vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige, want dat staat er echt, de veelkleurige wijsheid Gods. Onder nu te verstaan, wat ik er altijd van zeg, namelijk in het verleden niet, maar nu wel. Want vroeger was het Israël dat daartoe geroepen was en nu is de gemeente daartoe geroepen. Nu namelijk in de bedeling der genade Gods, de bedeling der verborgenheid uit vers 2 en uit wat het maar was, uit vers 9 enzovoorts. Dat wil zeggen, het is een bediening die bij ons terecht is gekomen. En niet uitsluitend uiteraard aan de overheden en machten in de hemel. Maar wat er gezegd wordt, is dat onze bediening niet beperkt wordt tot de aarde. Maar die breidt zich uit tot heel de schepping. Hangt samen met onze hemelse positie uiteraard. Dat wij die verantwoordelijkheid en functie ook hebben nu. Dat wil zeggen, op aarde. Dat is ook inderdaad zo, ja. Maar er staat bijvoorbeeld in Timotheus 3, waar staat dat de gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Nou, huis Gods staat er eerst, hè. Gemeente, het huis Gods, comma, pilaar, namelijk vastigheid der waarheid. Als die waarheid dan ergens gevonden moet worden, of andersom, als die waarheid dan ergens bewaard wordt. Waarheid moet namelijk per definitie bewaard worden. Dan is het in de tempel, in het huis Gods, en dat is de gemeente. Vandaar dat onze geestelijke groei, maar dat is Efeze 4, rechtstreeks samenhangt met, recht evenredig is met het betrachten van de waarheid. Dat is 4 vers 15. Wij zouden de waarheid betrachtende, in liefde, in gemeenschap, alleszins in elke zin opwassen in hem. Daarbuiten kan het dus niet. Meer is er niet. Wat wij zouden doen is de waarheid betrachten. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons uw waarheid hebt nedergezonden. En daarmee uw licht, omdat we in uw licht en waarheid ook zouden staan en wandelen. En u zouden loven. Wij danken u daarom dat u ons genezen hebt. Dat u ons verlost hebt uit de macht van de dood. En verlost hebt daarmee ook van degene die het geweld des doods heeft en had. Dat is de duivel. En dat u ons onttrokken hebt aan de duisternis die heerst in deze wereld. Opdat wij door u zouden verlicht, zouden onderwezen worden. Opdat u uw woord in onze harten zou planten, waardoor onze zielen ook zouden zalig gemaakt worden. We danken u dat wij steeds meer, steeds weer, ons mogen verbazen over de eenheid van uw woord en daarmee de betrouwbaarheid daarvan. Dat waar wij dat woord bestuderen en schrift met schrift vergelijken, dat wij bevestigd worden in dat dit uw woorden zijn. En dat u degene bent die niet alleen zulke grote beloften gedaan hebt, maar ook bewezen hebt bij machten te zijn om die beloften te vervullen. En daarom leven wij daaruit. Uit uw beloften voor vandaag, maar zeker ook uit uw beloften voor de toekomst. Wij danken u daarom voor die levende hoop die wij mogen hebben. En dat we met recht mogen vergeten hetgeen achter ons is en ons mogen uitstrekken naar hetgeen voor is, omdat we weten dat het beste daadwerkelijk nog moet komen. Wij danken u daarom voor die blijdschap die daardoor ons deel geworden is. Dus voor de zekerheid die wij daardoor hebben ontvangen. En dat terwijl wij leven in een wankele en instabiele wereld, wij niettemin onze levens en hoop en verwachting mogen stellen op u, die rots die niet wankelt. Daarom bevelen we elkaar bij u aan, opdat uw werk aan ons mogen voortgang vinden, tot op de dag van Christus. Amen.